Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien zoals Hij jou en mij bedoeld heeft. ...1,7 miljoen mensen in Nederland hebben last van burn-out klachten. Dat komt neer op 1 op de 7 Nederlanders. Dit is schrikbarend hoog. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen overspannenheid of burn-out zijn? We spreken van een burn-out wanneer er 3 hoofdkenmerken langer dan 6 maanden aanwezig zijn. Het eerste is dat je fysiek volledig uitgeput bent. Om een voorbeeld te geven, zelfs de krant lezen is je al te veel. Het tweede punt is daarnaast dat je emotionele afstand neemt. Je voelt bijvoorbeeld een afstand tot je werk, je bent onverschillig. Je bent als het ware uitgecheckt op emotioneel niveau. En ten derde ben je ook verminderd bekwaam. Je kunt je werk gewoon niet meer zo goed doen. Ik ben heel enthousiast over mijn gast vandaag, want ik zit hier namelijk met Wim Hoddenbach om verder te praten over dit thema. Hij is namelijk in 2016 een tijd uit de running geweest door, een burn-out. Wim, heel hartelijk welkom in mijn huis.
Dankjewel.
Bijzonder dat ik je hier mag ontvangen.
Yes.
Ja, super. Kan jij de mensen die jou nog niet kennen, wat ik me eigenlijk slecht kan voorstellen, maar wat over jezelf willen vertellen, over je achtergrond, je gezinssituatie, je werk en wat je nog meer op je hart hebt?
Ja, leuk. Nou, echt leuk om hier te zijn. Ik ben echt heel enthousiast over je podcast, dus ik vind het leuk om er nu ook in te zijn. En ik ben zelf spreker van beroep. Mm-hmm. Ik spreek met name in kerken en op conferenties. Eigenlijk, het heeft altijd wel iets te maken met het geloof, met de Bijbel. Mm-hmm. Maar altijd ook wel gecombineerd met levenslessen. En vandaar dat ik zelf ook heel graag gewoon lekker podcasts luister. En gewoon naar mensen luister die gewoon mooie ideeën hebben over het leven. Dus dat is wat ik doe voor mijn beroep. Maar daarnaast ben ik vader.
Ja.
Van 3 kinderen. Merle, Lente en Tijen. Een leeftijd van 12 tot en met 6.
Druk. Ja, 3 kindjes. Ja. Ik heb er 2.
Je weet hoe het is.
Ja.
Je hebt een poester bij je, een kat.
Ja, dat is waar.
Ik niet.
Nee. En een man.
En een man, ja precies. Ja, ja zo is het. En Merle, de oudste, die is net naar school gegaan, naar de brugklas. Dus dat is nu net, was gisteren.
En?
Dus die, dat ging helemaal super.
Oh,
ja, het is
leuk.
Echt leuk om op een gegeven moment de overgang te zien van basisschool naar middelbare school.
Mm.
En ik heb even een klassiek filmpje gemaakt gisteren. Net zoals Willem-Alexander dat doet, hè, van zijn meiden.
Oh.
Als ze naar de middelbare school gaan.
Oh, leuk.
Dus dat was gisteren.
Ja.
We wonen in Veenendaal, in het midden van het land.
Ja.
Omdat ik natuurlijk als spreker, spreek je overal in Nederland. Mm-hmm. Dus dan is het gewoon praktisch.
Ja.
Maar voorheen woonden we in Den Haag. En daar heb ik jarenlang een beetje in de politieke wereld, flink in de politieke wereld gewerkt.
Ja, als?
Het heet met een beetje een lelijk woord lobbyist.
Ja.
Maar ik deed het dan niet voor sigaretten of voor weet ik veel wat.
Ja.
Maar voor gemeenten, mm-hmm. Nederlandse gemeenten,
ja.
Steden en dorpen. Dus mijn taak was het om op het Binnenhof te zitten. En dan had je kamerleden die kwamen naar je toe voor informatie.
Ja.
En wethouders aan de andere kant of ambtenaren. En ik zorgde dan eigenlijk dat de wereld van de gemeenten, dat die terecht kwam bij de Tweede Kamer.
Ja.
En omgekeerd dat de standpunten van de Tweede Kamer, dat die weer werden een beetje aansloten bij wat gemeenten ook wilden. Dus je was een soort makelaar in belangen en contacten.
Spin in het web.
Ja.
Ja. Ja.
En eigenlijk doe ik dat nu nog steeds een beetje in de wereld, zeg maar het christelijke wereldje.
Mm-hmm.
Waar soms ook mensen elkaar niet begrijpen of mensen verschillende belangen hebben zonder dat ze het weten.
Ja.
Dus daar ben ik ook een beetje oliemannetje in. Dus dat is een beetje wat ik naast het sprekerschap doe. Ik hou van mensen. Ik hou ervan om te gaan met mensen. En dus een bezig bijtje, maar wel inmiddels lekker bezig met de dingen die echt mijn hart hebben.
Hey, in 2016 ben jij van de een op de andere dag ben jij burn-out geworden, geraakt. Hoe zeg je dat eigenlijk?
Nou ja,
je snapt
geraakt.
Het.
Ja.
En niemand had het zien aankomen, inclusief jijzelf. hoe kan het? Want ik heb jou leren kennen als een man met een zonnig karakter. Opgewekt, positief. Je leeft, neem ik aan, in nauwe verbondenheid met God. Ja. Hoe kan dat? Van de een op de andere dag dat dat dan gebeurt?
Ja, dat was... na die politieke wereld ben ik directeur geworden van de Vierde Musketier, van de mannenbeweging.
Ja, dat ja. ken ik inderdaad.
En eigenlijk daarna, toen ik stopte met het directeurschap, mm-hmm. toen eigenlijk vanaf het moment dat ik daarmee stopte, van het ene moment op het andere moment, zakte ik inderdaad weg in het diepe, in het niets, zeg maar. Mm. En ik weet nog ongeveer wanneer dat was in mei 2016.
Ja. Yeah.
En ik was toen nog, de Vierde Musketier organiseert karakterweekenden in Schotland, in Ardennen en op andere plekken. En ik was nog in Schotland geweest.
Ja.
En ik kwam terug en ik wist gewoon dat ik moest stoppen met dat directeurschap bij de Vierde Musketier. Omdat ik merkte dat ik eisen aan mezelf ging stellen die niet echt bij mij pasten.
Mm-hmm.
Dat ik eigenlijk een soort, ik was eigenlijk in een soort ander verhaal gaan leven dan waar ik in thuis hoorde.
Ja.
Dus... no one was to blame. Het lag niet aan mijn omgeving.
Nee.
Maar ik was zelf ook niet de schuldige aan. Hè. Het was gewoon een situatie die was ontstaan.
Ja.
En dus op een gegeven moment heb ik gewoon gedacht van ik moet er gewoon mee stoppen. En vanaf het moment dat ik dat zei tegen degene die internationaal leiding gaf aan die beweging, Henk Stoorvogel.
Ja.
Ik zei van nou joh, ik geef mijn functie terug aan jou en het lijkt me goed dat jij het weer gaat doen.
Ja.
En in die week... Toen ben ik thuisgekomen en ik merkte bij... Ik had in die periode soms momenten... Je legde aan het begin legde die drie dingen uit... Hè, waar je een burn-out kunt herkennen.
Ja.
Nou, een van de momenten die ik bijvoorbeeld herinner uit die tijd... was dat ik thuis kwam. Ik werkte in Zwolle en ik woonde in Den Haag.
Ja.
En dan had ik 2 uur in de auto gezeten. Files enzovoort. En toen kwam ik thuis en Lente, onze middelste dochter... die stond voor me en die wilde me een omhelzing geven... zoals ze altijd doet op de dag van vandaag. En ik wilde mijn armen uitstrekken om haar een omhelzing te geven.
Mm-hmm.
Maar ik kon mijn handen niet omhoog krijgen. En ik had ook niet meer de wil, zeg maar, om de wil te hebben om het te doen.
Mm.
Dus het is niet alleen maar dat ik het niet wilde, maar ik kon mezelf ook niet meer dwingen om het te doen. Dus mijn lichaam, zeg maar, had geen connectie meer met mijn wil.
Maar dat is heftig.
Ja, was dat...
Als je dochter, als ik het me even voorstel, het plaatje.
Ja.
Dat is wel echt heftig.
Ja.
Maar is dat dan dat je te lang bent doorgelopen? Want ik, dat zal ik dan ook even vertellen. Ik ben zelf 8 jaar geleden zijn wij getrouwd. We zijn bijna 8 jaar getrouwd. Ik was dat jaar voordat we gingen trouwen voor het eerste jaar zelfstandig. Tolk gebarentaal. Ik wist nog niet hoeveel belasting ik moest betalen.
Oh ja.
Dus ik dacht, ik moet... Want mijn man was aan het afstuderen. Ik zei, studeer jij af, want hij had het heel druk. Ik zeg, maak geen schulden, voor de rest maakt het me niet uit. Ik ga heel hard werken. En toen heb ik me de blubber gewerkt. Toen werkte ik 6 dagen in de week. Ik zei overal ja op. En ik voelde al wel lange tijd dat het eigenlijk te veel was. Maar mezelf gewoon elke keer die schop onder mijn kont verkocht. En we komen terug van huwelijksreis en ik stort helemaal in.
Ja, zo.
En mijn man die had toen dus zijn diploma gehaald.
Ja.
En dat was de eerste week nadat we terug waren. En hij zei, schat, je mag niet mee, want je voelt je zo slecht. Jij blijft hier. Maar zo erg was het dus ineens. Dat ik niet eens naar de diploma-uitreiking van mijn kersverse man kon.
Ja, zo.
Dus...
Ja.
Dus is dat dan bij jou vergelijkbaar dat je dan dus zo lang eigenlijk doorgaat? Dat je dan dus zo lang in die min gaat en dat dan ineens die klap komt? Of?
Ja, alleen ik denk dat het heel onbewust ook was. Ik was me op dat moment helemaal niet bewust van wat er gebeurde. Er is zo'n beeld van... ze zeggen wel van zo'n pan met van die kikkers erin.
Mm-hmm.
Het water is gewoon nog koud, zeg maar. Er is vuur onder.
Mm-hmm.
Die kikkers merken niet dat het water natuurlijk steeds heter wordt.
Ja.
Want tot een bepaalde temperatuur kan je dat aan. Totdat je het gevoel krijgt, totdat die kikkers het gevoel krijgen van... het wordt nu echt te heet.
Ja.
Maar op het moment dat ze dat voelen, zijn ze eigenlijk al te ver. Dus ze hebben geen kracht meer om uit de pan te springen.
Ja.
Het is gewoon, het punt is gepasseerd. Er is een point of no return.
Ja.
En dat heb ik zelf wel ervaren bij die burn-out. Van natuurlijk kan je omgeving, die kan achteraf zeggen van we zagen het aankomen. En we zagen het van een kilometer afstand. En, dus iedereen ziet dat het vuur onder de pan brandt.
Ja.
bij wijze van spreken. Maar niemand waarschuwt je natuurlijk, want ja, je hebt eigenlijk niet door wat er op dat moment gebeurt. En jijzelf, als de kikker van het hele verhaal, hebt ook niet door dat het te heet om je voeten wordt.
Te laat, ja.
En op het moment dat je het voelt, dan kan je niet anders dan meegaan. En het, dus dan overvalt het je.
Ja, nou, dat vind ik wel heel herkenbaar.
Ja.
Eigenlijk, dat is wel precies hoe het voor in mijn situatie eigenlijk wel heel goed beschrijft.
En dat was bij jou dus dat moment van die diploma-uitreiking?
Toen we terugkwamen van de huwelijksreis, toen ging het niet. En bij mijn man was het trouwens wel zo. Hij zag het ook niet aankomen, zijn baas zag het niet aankomen. Want mijn man is dus vorig jaar overspannen geweest.
Oh, ja.
Maar ik zag het als enige en ik heb het heel vaak gezegd. Maar hij zei, nee schat, ik ga niet omvallen. Ik beloof het. Ja. Ik beloof het.
Ja.
En dan dacht ik, ja, dat kan je wel zeggen. En uiteindelijk is hij dus jammer genoeg wel omgevallen.
Ja,
dus ja.
2-in-1 gezin, dat is inderdaad al heel heftig.
Ja.
Hoewel je wel dan van elkaar kunt begrijpen wat er aan de hand is.
Dat scheelt wel echt,
dus dat is wel... Ja. Ja, en Gea weet er natuurlijk nu ook, mijn vrouw weet er ook heel goed over mee te praten.
Mm-hmm.
Maar dat is meer proefondervindelijk.
Ja.
Omdat ze... Maar dus van die verschillende kenmerken die je noemde.
Ja.
Hè, dat eerste, dat is echt fysiek bijna verlamd.
Ja.
Ja, dat je dus dat eigenlijk illustreerde ik dat net door dat voorval. Hè,
met je dochter.
Ja, met Lent inderdaad. Van dat niet kunnen omhelzen.
Mm.
En je kan je niet...
Die andere punt, dat was mijn volgende vraag inderdaad.
Ja.
Hoe dat er bij jou uitzag. Die eerste was die over het fysiek. Die tweede was de emotionele afstand die je voelt tot je werk. Dat je wat onverschilliger bent, staat hier. En dat je eigenlijk uitgecheckt bent op emotioneel niveau. Hoe zag dat er bij jou uit?
Ja, dat herkende ik. Ik vond het heel mooi omdat je daarmee begon ook. Dus denk ik gewoon voor iedereen die luistert ook gewoon wel heel goed om dat gewoon even zo op een rijtje te horen. Want het zijn denk ik ook echt de drie dingen die heel onderscheidend zijn in een burn-out. Tegenwoordig is het ook natuurlijk een... Ja, dat, soms heb ik een beetje het idee dat mensen ook wel heel snel zeggen van ik zat in een burn-out.
Ja.
En maar jij noemde ook een termijn, hè, minimaal 6 maanden lang.
Ja, want anders is het overspannenheid.
Precies.
Voor die tijd. Ja.
Ja, ook al heel heftig trouwens.
Ja.
Dus het, maar die emotionele afstand, ja, dat voelde ik van tevoren al, zeg maar, aankomen.
Mm-hmm.
Ik merkte dat, ja, mensen maken natuurlijk allerlei opmerkingen over je, zeker als je in een leidinggevende functie zit.
Ja.
En dat ging je al minder raken, zeg maar. Je ging dat, maar met name toen ik echt in dat gat viel,
mm-hmm.
toen, ik werkte dus in Zwolle en ik kon zelfs niet meer naar... Als ik langs Zwolle reed, moest ik echt omrijden. Dus ik kon Zwolle niet meer in. Ik kon niet mijn kantoor meer zien.
Echt?
Ik kon echt gewoon, zelfs de naam Zwolle bij wijze van spreken. Hè?
Ja.
Ze gingen niet letterlijk, maar
nee.
Het deed al iets met me. Dus eigenlijk alles wat met je werk te maken had, was niet meer neutraal.
Mm.
Dat deed iets met je. Dat maakte
negatieve
iets
lading.
Negatiefs in je los. Ja.
Ja.
En terwijl ik altijd heel erg van mijn werk had gehouden. Dus daar lag het voor de rest niet aan. Maar die emotionele afstand, dat herken ik wel.
Mm-hmm.
En tijdens die periode die erop volgde, ja, ik heb een paar van die plaatjes onthouden van die tijd. Hè, waarvan dat plaatje met Lente, hè, die armen om daarheen één was.
Yeah.
Het tweede moment dat ik me herinner was dat Gea ging, mijn vrouw ging dan 's ochtends naar, bracht ze de kinderen naar school en daarna ging ze naar de werk toe.
Yeah.
En ik had dan wel één regel van je moet altijd in elk geval zorgen dat je uit bed komt. Hè. Dat is heel belangrijk, ook trouwens voor iedereen die er op dit moment in zit.
Mm-hmm.
Ja, dat zegt dan nu even de preacher in me.
Preach it, Wim!
Ja, zorg dat je altijd uit bed komt en zorg dat je altijd ook het licht ziet. Ja, dat is heel belangrijk. Licht,
ja.
Kijken naar het licht, licht zien in een lichte omgeving. Dus geen duisternis, geen donker te opzoeken, maar gewoon lekker licht.
En ritme,
ja. En dat ritme dus, dat was een van de onderdelen daarvan was uit bed komen. Op de normale tijd, bij zijn als de kinderen gingen ontbijten en zo.
Ja.
En Gea die liep me achter op de bank waar ik zat in de woonkamer.
Ja.
En ze had koffie klaargezet en een ontbijtje voor me. En ze ging de kinderen dan naar school brengen en daarna naar de werk toe.
Mm-hmm.
En 's middags haalden ze de kinderen op van school. Die waren toen natuurlijk nog jonger.
Ja.
En ze kwam thuis en ik zat gewoon nog op precies dezelfde plek. Met gewoon de koude koffie voor me en het ontbijtje nog steeds.
Nee joh.
Ja, dan had ik dus gewoon een hele schooldag van de kinderen had ik op één plek gezeten. En had ik het niet eens door. Dus ik had het niet eens door.
Heftig.
Ja. Dus dat is eigenlijk die... Ik denk dat dat een voorbeeld is van die emotionele loskoppeling.
Ja.
Dus eigenlijk je emoties zijn losgekoppeld van je wil, van je lichaam. Van je. Het is een heel... Ja, alsof je... een soort...
Boven jezelf.
Ja, dat er een soort van alsof er een soort stroomstoring is of zo. Hè? Van het connect gewoon niet meer met elkaar. Dus dat is inderdaad wel heel apart bij zo'n burn-out.
Zo, maar dat is wel, ik vind het wel een heftig beeld.
Ja.
En dat was dus jouw realiteit op dat moment.
Ja, dat was de realiteit inderdaad.
Ja. En hoe lang heeft dat geduurd?
Nou, deze hele heftige periode, dat heeft ongeveer 6 maanden geduurd. En
zo.
Het jaar zeg maar daarna, dus in totaal zeg maar die ziekteperiode heeft al 1,5 jaar geduurd. Waarbij dan de eerste 6 maanden echt heel heftig waren.
Ja.
En het jaar daarna eigenlijk de opmaat naar herstel.
Dat,
en tegelijkertijd was ik ook weer gewoon de vrolijke jongen die ik nu ben.
Ja?
Dus ik kon momenten hebben van een hele diepe depressie.
Ja.
Maar op de momenten dat ik bijvoorbeeld ging spreken, want dat ging wel door. En als ik mensen ontmoette, dan werd er toch iets van energie in me aangeboord, waardoor ik wel kon geven en waardoor ik toch zeg maar mezelf kon zijn. En ik heb toen ook, achteraf heb ik dat ook wel opgeschreven, ook naar aanleiding van gesprekken met de psycholoog en zo.
Ja.
En ik geloof nu, zeg maar, als ik terugkijk, deze les geef ik ook wel eens door aan mensen,
ja.
Van als je helemaal, zeg maar, zie je zo'n huis staan, hè, dat helemaal gestript wordt. Alles wordt eraf gehaald en er blijft een soort betonnen karkas over. En dan gaan ze weer opnieuw bouwen.
Ja.
Hè, dat gebeurt wel eens. En als je dat in een mensenleven doet, als je gestript wordt van alles wat jou maakt tot de persoon die je bent.
Ja.
Je identiteit, van het gezag dat je uitstraalt, van de functie die je hebt, van je werk. Als alles van je afgehaald wordt.
Ja.
Wat er dan overblijft, dat is echt wie je bent. Dat is de kern, ja. En in mijn geval was dat bemoedigen. Dus het liefhebben van mensen. En spreken. Hey, ik heb in die periode, in diezelfde maand mei, dat dit allemaal begon. Sprak ik op Opwekking. Een groot christelijk festival.
Ja.
Voor 20.000 mensen. En het was geweldig mooi. Vanaf het moment zeg maar, dat ik er was, tot op het moment dat ik wegging. En daarna ging het de diepte weer in. Dus
maar kreeg je daar echt energie van? Of ging je uit de min, uit je eigen kracht die je nog kon vinden?
Nou nee, dat
doen?
Ja, ik heb dat. Nou, dat is wel grappig. Ja, ik vertel soms een beetje verhaaltjes. Dat is mijn manier van dingen herinneren.
Ja, nee, mooi juist.
Nou, jaren later, dat is nu iets meer dan 1 jaar geleden, stond ik te klussen in ons huidige huis. En ik had de radio aan, een groot nieuwsradio was dat, het Christelijk Radiostation.
Ja.
En op een gegeven moment, terwijl ik zo, ik stond in de wc, stond ik te witten, zeg maar, of te verven, zeg maar. En ik hoorde in één keer op de radio, hoorde ik zeggen van, we gaan nu een dienst luisteren. Of tenminste, dat was er dan een dienst, die werd uitgezonden toen, het was in de zomervakantie, de zomerprogrammering. En Wim Hoddenbach zal spreken en die en die band en weet ik veel wat allemaal.
Yeah.
En toen werd gewoon de hele dienst werd integraal uitgezonden. En dus dat is dan met muziek en aanbidding en liederen. En toen hoorde ik mezelf aangekondigd worden. En ik hoorde dat ik begon. En ik luisterde eigenlijk op dat moment, terwijl ik was het klussen, naar mezelf. Alsof ik het zelf niet was.
Echt
dus
waar?
Een soort van,
alsof je het voor het eerst hoorde.
En dat was bijna ook zo. Want ik had mezelf sindsdien, ik ga geen preken van mezelf terugluisteren over het algemeen.
Nee.
En dus ik had het eigenlijk sindsdien nooit gehoord. En nu, terwijl ik zo was aan het witten, hoorde ik in één keer mezelf preken. En ik vond het echt geweldig om het te horen. Dus alsof het een ander was.
Oh, wat mooi.
Van, amen, halleluja. Dus ik merkte dat er een heel grote kracht in me was op dat moment.
Ja.
Die eigenlijk niet van mezelf kwam. En dat was altijd als ik ging spreken. Dan merkte ik van, het is God die nu door me heen spreekt. Zeg maar. Dit ben je niet zelf. Dit is echt God die door je heen spreekt. En dat was ook zo met het bemoedigen van mensen. Want
mooi, hè? Want je gaat nu meteen door. Maar dat is wel echt heel erg mooi.
Gaaf,
want dat wil je eigenlijk. Ik denk, als je een spreker bent, is dat eigenlijk het verlangen wat je hebt.
Ja.
Dat God het doet. Dus eigenlijk is dat een enorm compliment aan jezelf. Aan jezelf. Ik weet niet.
Het is over iets waar ik heel blij mee ben.
Ja, heel mooi. Maar je wilde door.
Het is denk ik bijvoorbeeld als ik zo naar jou kijk. Mm-hmm. Dat merken iedereen die de podcast luistert, merkt dat natuurlijk ook, dat je hier heel veel plezier in hebt om dit te doen. Dat
ja.
Dit is echt een passie van je.
Ik word er heel blij van, ja. Als ik erover vertel, dan ga ik altijd heel snel praten, heel enthousiast.
Ja, mensen merken dat, hè. Dus mensen kunnen door de microfoon heen je lach horen terwijl je spreekt, omdat je ontspannen bent. En
dit nou, helemaal.
Maar het kan zijn dat wanneer je in een burn-out, dit is niet jij, maar gewoon in zijn algemeenheid in een burn-out terechtkomt, dat je het ene absoluut niet meer kan.
Nee.
Jij bent gebarentolk dan.
Ja.
En dat je bij wijze van, dus ik neem jou even als voorbeeld, maar het is natuurlijk niet real life. Maar dat je als gebarentolk op een gegeven moment gewoon merkt van het kan gewoon niet langer meer, omdat het je werk is.
Ja.
Of iemand die stratenmaker is, zeg maar, dat je gewoon merkt van ik kan het gewoon niet meer aan.
Mm.
Maar dat je op dezelfde dag wel energie hebt om iets compleet anders te doen, waar je wel heel veel energie voor hebt.
Hmm.
En je omgeving snapt dat niet. Want die denkt van, ja, Roosje, je bent gebarentolk, daar verdien je geld mee.
Ja.
Als je dat niet meer doet, dan mag je gewoon niks meer doen.
Ja.
Dan mag je ook geen podcast meer doen. Maar bij een burn-out is het zo dat je kunt voor het een totaal geen energie meer hebben, terwijl je het toch nodig hebt om iets anders te doen. Bijvoorbeeld in mijn geval, ik kon wel in de tuin werken. Ik kon de heg snoeien. Ik kon gewoon lichte werkzaamheden kon ik doen. Terwijl ik geen energie had om denkwerk te doen.
Nee.
Of om de krant te lezen of een boek te lezen. Ik heb maandenlang geen boek gelezen. Of de Bijbel lezen kon ik ook niet. Nou, dat is natuurlijk heel apart voor mij.
Stuit je dan niet op onbegrip van je omgeving? Want je zei net, het een doe je kan je niet, dus het andere mag je dan eigenlijk niet. Stuitte jij op onbegrip dat je omgeving zei, hey, hallo, waarom ga je wel in de tuin werken?
Ja, ik heb dat zelf niet zo gehad, omdat ik daar denk ik een beetje immuun voor was of zo. Dus ik heb dat niet zo gemerkt.
Mm-hmm.
Maar ik hoor het wel veel terug van mensen met wie ik natuurlijk sinds die tijd heb gepraat.
Ja.
Dat vaak wel een heel groot probleem is voor mensen met burn-out.
Ja.
Ik ging bijvoorbeeld naar de bedrijfsarts.
Yeah.
Want dan moet je op een gegeven moment melden.
Yeah.
En ik weet nog dat ik bij die bedrijfsarts liep ik naar binnen. En ik dacht van ja, ik kan nu twee dingen doen.
Mm-hmm.
Ik kan nu me heel burn-out-achtig gedragen. Of ik kan gewoon mezelf zijn.
Ja, en wat deed je?
Ja, maar bij mij werkt het dus zo. Op het moment dat ik tegenover mensen zit.
Yeah.
Ook in die periode.
Mm-hmm.
En dan word ik een bemoedigende man. Dat is niet gefaked. Dat
nee.
is gewoon real Wim.
Mm-hmm.
En zoals ik ben. Dus ik wist eigenlijk al van tevoren, op het moment dat ik naar binnen loop, dan zit ik tegenover die man en dan komt er die vibe in me.
Yeah.
Waardoor ik weer energie krijg. Want zo was het altijd.
Yeah.
Dus ik dacht van ja, nou ja, weet je, dat is gewoon wie ik ben. Als die me op basis daarvan afkeurt, dan is het zo.
Yeah.
Dus als die zegt van nou, je hebt geen burn-out. Ja, dan heb ik ermee te dealen. Maar ik wil niet langer meer in een verhaal leven van een ander. Ik had mezelf beloofd om altijd eerlijk te willen zijn over mezelf. En dit hoorde daar dus ook bij.
En hoe reageerde die?
Nou, dus ik zat daar eigenlijk heel vrolijk. En hij zei ook tegen me van, toen hij het hele verhaal had gehoord.
Mm-hmm.
Toen zei hij van, nou, hij zei, ik merk echt dat je in burn-out zit. Maar ik moet wel bij zeggen, je bent de meest vrolijke burn-outer die ik ooit over me heb gehad.
Dat zei je, halleluja! Ja.
Je straalt heel veel energie uit. Maar hij zei, ik weet wel dat je verhaal authentiek is.
Ja.
Want hij zei, als dat niet zo was geweest, dan had je hier gewoon anders gezeten. Mm. Dan had je gefaked of je had. En hij zei, dat heb ik door.
Ja,
dus er zijn juist mensen die echt hierin zitten.
Ja.
Daaraan merk ik dat ze niet meer de kracht hebben om eigenlijk net alsof te doen.
Mm.
Dus hij zei, ja, dat
is wel mooi. Dat
ja,
dat
dus er was gewoon heel veel dat erop wees.
Ja.
En ik heb zelf wel de lange tijd over gedaan om te begrijpen wat burn-out was.
Mm-hmm.
Ik las in die tijd een boek van David de Vos. Dat is ook een christelijke spreker.
Mm-hmm.
En dat boek heet Jezus en Burnout.
Ja.
Dus voor iedereen die dit hoort, aanschaffen als je in die periode zit. Jezus en Burnout. En hij beschreef helemaal wat een burn-out is. En dat doet hij, het is een hele eerlijke schrijver.
Ja.
Dus dat deed hij helemaal. Hij maakt ook podcast trouwens.
Ja.
Dat zijn ze collega van je.
En, ik luister hem altijd.
Ja. Dus iedereen, als je Roosje's podcast hebt geluisterd, ook David Wolf.
Ja.
Maar en Gea die had dat. Dus mijn vrouw had het boek besteld, Jezus en Burnout,
mm-hmm.
terwijl ik op dat weekend in Schotland nog was. En zij had het boek gelezen, dus ik spoel de band weer even terug naar het begin, toen ik het ontdekte.
Ja.
En ze had het boek gelezen en ze had gewoon alles aangestreept waar ze mij in herkende. Dus dat hele boek was rood, helemaal aangestreept. En toen kwam ik terug uit Schotland, zo'n week voordat ik in die burn-out terecht kwam.
Ja.
En zei Gea van, ja, je moet echt het boek lezen.
Hmm.
En toen las ik het, ik scande het door en eigenlijk al vanaf het eerste hoofdstuk wist ik van, dit gaat over mij.
Poeh, confronterend.
Dat was heel confronterend, ja. Ik heb David toen ook opgebeld en ben bij hem langs geweest. En hij gaf me toen 2 tips.
Ja.
Die ik hierbij dan ook maar gewoon doorgeef.
Ja, heel goed.
Een soort estafette
tip. Ja.
Nou, de eerste tip, hij zei van, haal al het geld dat je nog over hebt bij elkaar en ga gewoon op vakantie.
Ja.
Dus denk niet van, oh, ik ben ziek, dus ik mag niet meer op vakantie gaan. Nee, je hebt gewoon een opdracht en dat is gewoon op recept vakantie vieren.
Ja, ja, ja.
Want je hebt roofbouw gepleegd.
Ja.
Dat is de eerste.
Mm-hmm.
En de tweede tip die hij gaf was, ga naar de beste psycholoog die je kan vinden. En ga er gewoon helemaal doorheen.
Ja.
Ik zeg nu wel eens tegen mensen, don't waste your burn-out. Dus verspil je burn-out niet.
Ja. Gebruik hem om de lessen doorheen te leren.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Want heb jij, als je terugkijkt, zeg maar, het is voor jou natuurlijk al wel 8 jaar geleden. Maar zijn er bij jou dingen waarvan je zegt van, nou, dat is echt een les die ik heb geleerd?
Het is dat ik te streng voor mezelf ben geweest. Ik heb mezelf, wat ik zei, te lang die schop onder mijn kont gegeven en gezegd, kom op. En me denk ik ook gelijkgesteld aan wat andere mensen aankunnen.
Oh ja.
Dat ik dacht van, ja, maar dit doen mensen toch? Dus dan moet ik dat ook kunnen.
Oh ja.
En later ben ik er ook achter gekomen dat ik hoogsensitief ben.
Ja.
En dat ik dus ook gewoon langer de tijd nodig heb om dingen te verwerken.
Ja.
En dat hoort nou eenmaal bij me. En dat is op bepaalde punten een kracht en soms kan het ook wel in je nadeel werken. Maar dat ik dus eigenlijk naar mezelf kijk met liefde, wat heb ik nodig en dat aan mezelf geeft.
Ja.
Maar als ik eenmaal een verplichting heb, als ik tegen een klant bijvoorbeeld in mijn werk ja heb gezegd, dan doe ik er alles aan om te komen.
Hmm.
En dan zeg ik dus niet zo snel, hey, het gaat nu niet om dat. Want dan denk ik, ja, maar ik moet professioneel zijn. En dus daarin heb ik dus wel ook, ik heb ook heel veel jeugdwerk gedaan in, in mijn vorige gemeente. En daar heb ik ook toen eigenlijk, ben ik te lang over mijn grens heen gegaan. Oh. Eigenlijk denk ik dat het al een paar jaar lang bezig was met opbouwen.
Ja, 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 dat is herkenbaar, ja.
Ja, dat ik dus eigenlijk te veel gegeven heb.
Ja. Ik las een keer een interview, volgens mij was het in het NRC.
Mm-hmm.
En die psycholoog, dat ging over burn-out. En die zei van, burn-out is eigenlijk dat je, zeg maar, de basis van burn-out is dat je in een verhaal leeft dat niet jouw verhaal is. Mm. Dus dat je eigenlijk het verhaal van een ander bent dat uitspelen. Dus dat hoor ik ook jou zeggen.
Ja,
hè? Dat je zegt,
precies.
Van, ik zag wat anderen deden en ik vond dat ik ook zo moest zijn.
Ja.
Andere mensen hadden verwachtingen van mij en ik vond dat ik aan hun verwachtingen moest doen, moest voldoen. En dat herken ik ook wel, dat je eigenlijk, en het is allemaal heel onbewust.
Ja. Nou, en het is nog steeds, ga door.
Nee, het is goed.
Nou, het is nog steeds een leerdoel, omdat ik nog steeds wel merk dat daar het gevaar in zit. Dus het is nog steeds wel dat ik soms echt moet zeggen, Roos, geef daar nou aan toe.
Ja.
Maar dat vind ik dus wel eens lastig, want ik had een vriendin die was overspannen geworden. En dan werd er tegen haar gezegd, terwijl ze net overspannen was geworden, ja, maar je moet wel je bediening in de gemeente doen, hè? Want je moet wel je steentje bijdragen.
Ja.
Nou, ze zegt, het voelde als een soort klap midden in mijn gezicht.
Ja.
En toen zei ik ook tegen haar, ik zeg, ja, maar weet je, mensen kijken door hun eigen bril.
Ja.
En als je het zelf nooit ervaren hebt, dan denk je waarschijnlijk ook, kom op, schouders eronder en ga met die banaan. Maar dat is het gewoon niet.
Hmm.
Dus dat is ook lastig. Hoe gaat je omgeving ermee om? Daar heb ik ook een vraag over. Van hoe kunnen mensen in je omgeving die iemand hebben die burn-out is of psychische klachten heeft, hoe kunnen die daar goed mee omgaan? Wat moet je vooral wel zeggen en wat moet je vooral niet zeggen? Wat doet pijn? Dat je denkt, oh jongens.
Ja, dit is een vraag die natuurlijk bij alle ziekten speelt. Hè? Want burn-out is een ziekte natuurlijk.
Ja.
Een psychische, ik weet niet of het in, ja, waarschijnlijk staat het wel in de DSM, psychische aandoening,
ja,
het is iets.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, zeker.
Ja, zeker, ja.
En, maar mijn vrouw die heeft in het begin van ons huwelijk kanker gehad. En dat was een heftige periode, maar daarvan hebben we bijvoorbeeld ook geleerd.
Mm-hmm.
hoe je... Ja, goed, je weet nooit precies hoe je moet omgaan natuurlijk met mensen die kanker hebben of op een andere manier ernstig ziek zijn.
Ja.
Maar omdat Gea er doorheen was gegaan, kon ze achteraf iets makkelijker inschatten hoe ze op mensen moest reageren die ook kanker hebben
gehad. Ja, dat geloof ik. Of,
en ik denk dat het bij burn-out ook zo is dat je... bijvoorbeeld door deze podcast gewoon uit te luisteren.
Mm-hmm.
En ook gewoon te delen om je heen. Hè? Want dat is ook belangrijk dat er awareness is. Dat mensen gaan begrijpen.
Mm-hmm.
Dus stel dat je bijvoorbeeld... Je weet dat er in de omgeving mensen zijn die burn-out gevoelig zijn.
Mm-hmm.
Of je weet dat er bijvoorbeeld... stel dat bijvoorbeeld een vriendin van je heeft een man of een vriend... die ook een burn-out heeft. Yeah. Of andersom.
Yeah.
Ja, dat je gewoon zo'n podcast als deze... dat je die gewoon toestuurt en deelt... Yeah. Want door ervaringsverhalen te horen en te luisteren... en daarover te lezen en podcasts te luisteren... Ga je begrijpen wat zo'n ziekte inhoudt.
Ja.
En dat is denk ik één tip.
Ja. Goeie tip.
Ja.
Ja.
En een tweede tip is denk ik door... als je... Kijk, een van de valkuilen bij reageren op ziekte... is altijd dat je eigenlijk gaat invullen voor de ander.
Mm-hmm.
Dat je het te klein maakt... Dat je bijvoorbeeld toen Gea ziek was destijds... toen was er zo'n vrouw in de kerk en die zei van... nou, wat een naar akkefietje, hè? Weet je zo.
Nee.
En dan, denk je van, nou ja, kanker is niet echt...
Een akkefietje, mevrouw, sorry.
Een fietsband die leeg schaalt door iemand. Ja, dat is een vele akkefietje, zeg maar.
Oei.
Maar, dus dat is de ene kant. En aan de andere kant, zeg maar helemaal aan de andere kant van het spectrum... zit eigenlijk de reactie van mensen... die eigenlijk hun hele ziel en zaligheid in jouw ziekte gaan leggen. Van, oh kind, dat heb ik ook gehad. En nou, ik weet nog wel. En dan zit je de hele middag eigenlijk te luisteren naar het leed, zeg maar, van een ander. En die meehaalt.
Herkenbaar.
Ja. En vaak de juiste reactie, denk ik, is gewoon ertussenin. Dat je gewoon geen conclusies trekt, maar dat je gewoon luistert. Ik zal nou gewoon niet willen zeggen van, ik weet waar je doorheen gaat. Of je moet gewoon zus en zo doen.
Ja.
Of het is niet richting oplossingen.
Hm.
Maar gewoon eigenlijk benoemen wat je op dat moment voelt. Benoemen wat de ander misschien zou... Ja, dus het benoemen van dingen zonder dat je in de oplossingensfeer gaat zitten. Of, het is een beetje algemeen wat ik zeg. Maar...
En misschien, ik heb toevallig afgelopen weekend een interview gedaan over een miskraam. Nou, daar heb ik ook een beetje onderzoek naar gedaan. En daar was ook eigenlijk dat mensen zeiden, wees er gewoon.
Ja.
Wees er.
Ja.
Dat is vaak nog beter dan inderdaad allemaal dingen zeggen.
Precies.
Die misschien verkeerd overkomen, terwijl je dat helemaal niet zo bedoelt.
Ja.
Maar gewoon zit daar.
Ja.
Sla een arm om iemand heen. Bid voor iemand.
Ja, bij een burn-out vind je dat juist niet prettig als er mensen in je omgeving komen soms. Dus dat is een beetje lastig.
Wel.
Oh, jij wel? Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Ik had soms heel erg solitaire periodes dat ik echt alleen wilde zijn.
Ja.
Maar inderdaad, op die manier, zoals jij dat noemt, of op een andere manier, dat je inderdaad gewoon even tegen mijn vrouw bijvoorbeeld, dat er iemand, waren mensen die dan tegen de zeiden van, ik heb lekker gekookt vanavond voor jullie. Ik zal zorgen dat het om dan en dan klaar staat.
Oh, lief.
Dus eigenlijk niet van, zal ik voor je koken? Of zal ik eens een keer wat
maar
voor je
gewoon
doen? Gewoon bam.
Ja, ja. Ja, heerlijk.
Dus soms is het gewoon heel goed om directief te zijn in je daden. Dus gewoon bam te doen.
Ja.
En desnoods smijten ze het maar weg in de prullenbak.
Het is toch wel liefde wat je ontvangt. Gewoon het idee, oh, je hebt de tijd voor mij genomen om dat eten te maken. Ja.
Dus dat zijn eigenlijk gewoon praktische dingen. En inderdaad, ja, zoals je zegt, een arm om je heen. Liefde geven.
Ja.
Maar niet invullen, niet inkleuren.
Ja. Van de aflevering, als dat ik genoten heb tijdens het opnemen... Wat een feest om met een man te praten met zoveel kennis en zoveel liefde. Ik hoop echt van harte dat als je door een moeilijke tijd gaat, dat je hier wat aan hebt gehad. Maar ik wil je ook aanmoedigen om voor hulp te gaan vragen. Hulp dat je vraagt in je gemeente of ze voor je willen bidden. En een psycholoog of een coach of wie dan ook, die samen met je mee kan lopen. En de gedachten in je hoofd, de warboel, kan ontwarren. Dat kan zoveel helpen. Volgende week spreken we verder. Ik zeg het wel vrolijk, maar het is niet een heel vrolijk thema. Want Wim vertelt dan over dat hij last had van gedachten dat hij zelfmoord wilde plegen. Bizar, hè, dat we soms zo diep kunnen gaan en dat iets zo vat op ons krijgt. Maar er is een God die sterker is dan de duisternis. En daar hebben we het volgende week over. Dus kom zeker terug. Wil je meer informatie over mij of de podcast? Check dan snel mijn Instagram podcastbloei of mijn website podcastbloei.nl. Wil je anderen ook kennis laten maken met bloei? Stuur dit audiobericht dan door.